Goedenavond allemaal op deze eerste Maranatha-kring na de Pasen. En zoals u inmiddels al een klein beetje gewend bent, behandelen wij een ander thema dan op de Bijbelkring die wij 's winters houden. En de Maranatha-kring, dat doen we dan kort en snel achter elkaar. De donderdagavonden, volgende week valt al uit, dus dat is alweer een... volgende week valt uit, ja. Ja. Maar die week daarop gaan we met de dubbele vaart weer verder. Dus, ja. Volgende week ben je trouwens op de vrouwenvereniging, jij of niet? Oh.
Ik wel, maar het kan niet.
Ja, is goed. Ik heb gekozen voor de profeet Nahum. En wel om een paar redenen. Omdat Nahum een heel onbekende kleine profeet is. En het is goed om ook dat gedeelte van het woord van God samen met elkaar eens te onderzoeken. En te kijken wat is nou het woord van God in dit onbekende boek. Wie heeft er ooit wel eens een preek over Nahum gehoord? Ik denk dat dat toch heel ver weggezakt is als u er ooit eens een preek over gehoord hebt.
Ziet op de bergen,
hoofdstuk 1 vers 15. Ja. Ja, klopt. Maar voor de rest is het een heel onbekend gedeelte. Dus vandaar. Ik heb in de kerk op Zuid heb ik drie vragen aan u gesteld. Ten eerste, wie is Nahum? Ten tweede, in welke tijd leefde hij? En ten derde, vat eens met drie zinnen zijn boodschap samen. Nou, ik ben benieuwd. Ten tijde van Hiskia. Dat is al een goede aanwijzing. Ik ga dadelijk zeggen of het allemaal een beetje klopt. Dat is alleen iets. De tijden van Hiskia. Wat weet u nog meer over Nahum? Wie? Ja, troost. Zijn naam betekent troost of trooster. De? Ja, ongeveer 100 jaar na Jona. Ik ga dat dadelijk allemaal een beetje in het schema zetten. Nou, dat is alleen al aardig wat. Het was een man die... Ja, waar ligt dat precies, Elkos? Ik ook niet. Ja, klopt. Hoofdstuk 1 vers 1 hebben we in ieder geval gelezen. Ik heb ook mijn huiswerk een beetje gedaan. Want het is voor mij ook nieuw, hoor. Ik heb er ook zelf nog nooit een preek over gehouden. En we zullen eens kijken hoe ver we komen. Ik ga eerst lezen met u vers 1 tot en met 6 van Nahum 1. De last van Nineveh. Het boek van het gezicht van Nahum de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere. En zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijdes. En hij behoude toren aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Des Heere weg is in wervelwind. En in storm en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zeeën, maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de hittigheid van zijn toren bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermozzeld. Tot zover. Dag Jos, kom verder. Ik begin vanavond eens met een inleiding. En dan proberen we ook nog vers 1 tot en met 6 wat met elkaar te behandelen. Ik ga eerst maar eens een beetje tekenen. Dat is een groene stift. Dit is Israël. Zo. En dit is Egypte. Dit is de Nijl. En hier in het zuiden van Egypte is een plaatsje dat heet Thebe of Amon. Thebe of Amon. En dat komt u tegen in hoofdstuk 3 vers 8. Of No wordt het ook wel genoemd. Zijt gij beter dan No? Ziet u er staan? Noamon wordt het ook wel genoemd. Dat is een stad in Zuid-Egypte. Nou, dit is Israël. En dan heb je hier Syrië, de Syrische woestijn. Dit is de rivier de Eufraat. En hier heb je de rivier de Tigris. En dan hier een beetje bovenin, bij de Tigris, daar ligt de machtige hoofdstad van het Assyrische wereldrijk Nineveh. Hier beneden ligt Babel. Dat ligt een beetje zuidelijker. Nou, dit is een beetje de wereld van Nahum. Ik heb 7 punten voor mijn inleiding. Nummer 1. De eerste is zijn naam. En daar kan ik kort over zijn, dat hebben we al gehoord. Nahum is hetzelfde als Nehemia of hetzelfde als Noach. En dat betekent troost of trooster. Of troostrijk. Verder vinden we Nahum nergens in de Bijbel. Dus ik kan eigenlijk niet meer zeggen over zijn persoon. Mogelijk dat hij een oudere broer heeft gehad die gestorven is. En dat zijn ouders, toen hij geboren werd, als troost van de Heere een kind kregen en hem daarom na hem noemden. Kan. Wat waarschijnlijker is, is dat hij leefde in een donkere tijd, een moeilijke tijd, een dreigende tijd, en dat zijn ouders gelovige ouders zijn geweest, en dat zijn ouders hem dus in gelovige verwachting op de trouw van God de naam hebben gegeven, troost, of deze zal ons troosten. He, zoals ook de ouders van Noach, betekent ook troost, he, deze zal ons troosten. He, dus dat zijn ouders mogelijk gelovigen waren die in verwachting leefden dat de Heere zijn volk zou troosten. Dat is zijn naam. De plaats, El Kozit, hoofdstuk 1 vers 1. Nou ja, daar zijn de verklaarders ook alweer het niet over eens. El Kos, waar ligt dat? Ja. Nou, mogelijk allemaal hypothese. Mogelijk ligt het in Judea of in Juda. We houden het er maar op. Dat is 1. De tijd. Daar ga ik wat meer over zeggen. Wat is nou precies de tijd waarin hij leefde en waarin hij heeft geprofeteerd? Nou, als je dit kleine boekje doorleest van die 3 hoofdstukken, dan zie je dat er een bepaalde aanknopingspunten zijn. Het eerste aanknopingspunt, en daarom heb ik dat genoemd, is hoofdstuk 3 vers 8, waarin staat dat deze stad, No, of Noamon, verwoest is. En dat gebeurde in het jaar 663 voor Christus. Dat weten we zeker. En het tweede aanknopingspunt is dat Nahum profeteerde over de aanstaande verwoesting van Nineveh. En dat gebeurde in het jaar 612 voor Christus. 613 voor Christus. We kijken niet op een jaar. Nou, daartussen, dit is al gebeurd in het boekje Nahum en dit moet nog gebeuren. Want daar profeteert hij over. Dus ergens tussen deze 2 jaartallen heeft Nahum geprofeteerd. Laten we het maar voor het gemak houden op het jaar 650 voor Christus, ongeveer. Toen heeft hij geleefd. Wie regeerde er toen in Judea? In Judea regeerde toen, ja, Hiskia. Eigenlijk, als we het nou keuriger bezien, was het Manasse, de zoon van Hiskia. En Manasse. En Manasse, dat was een zeer goddeloze koning, u weet het. En Manasse, die was een vazal van dat machtige Assyrische wereldrijk. Manasse die wilde zijn politieke hoofd boven water houden en die deed precies wat de machtige koning van Assur zei. En hij voerde ook afgoderij in. Hemellichamen, zon, maan en sterren werden vereerd. Dat deden ze in Assur ook. Manasse voerde dat in Israël. Hij knikte ja met de wereldleiders van die tijd om maar aan de macht te blijven. In die tijd was de koning van Assur een zekere meneer Assurbanipal. Nou, dat was. In de Bijbel komt die man ook voor. En dan heet hij Asnapper. Hebben ze het een beetje afgekort. Heb je dat nooit gelezen in de Bijbel? Asnapper, Ezra 4 vers 10. Asnapper. Hetzelfde als Assurbanipal. Ze hadden toen ook al bijnamen, hè? Dat was de machtigste koning van het Assyrische Rijk. De machtigste koning. Wat weet u trouwens van het Assyrië? Nou, dan mag u weer antwoorden. Wat zeg je? Dat is meer Babel. Dat is meer Babel. Meer Babel. Wat weet u van Assyrië? Assur. Noem eens wat. Ja, maar we gaan het niet ingewikkeld doen. Ik wil duidelijke feiten hebben over Assur. Assyrië is bekend omdat het de 10 stammen heeft weggevoerd. Een stammenrijk. En Assyrië is natuurlijk ook bekend vanwege koning Sanherib. Bij Hiskia. En inderdaad, Assyrië, hoofdstad Nineveh dus. Assyrië is ook bekend omdat ze zo wreed waren. Ontzettend wreed. Ze spietsten zomaar mensen aan een paal. En mensen werden levend geveeld, de huid afgestroopt. En zwangere vrouwen die werden zomaar met een mes opengereten. Het was echt een vreselijk wreed, ook een trots volk. Assyrië was in de tijd van na op het toppunt van zijn macht. U leest dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 12, een indirecte aanwijzing. Alzo zegt de Heere, zijn zij zo voorspoedig en al zo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden. Ze zijn op het toppunt van hun macht, maar de ondergang komt. Nou, wat is er gebeurd bij die Assurbanipal? Die was zo ontzettend machtig, die is... Stoten op een gegeven moment, dit was de militaire route, die stoten op een gegeven moment door en veroverden dat machtige Egypte. En toen hij dat machtige Egypte veroverd had, toen ging hij natuurlijk in een triomftocht, ging die weer terug naar zijn eigen land en kwam door Israël. Nou, dat kleine landje Israël, waarvan alleen maar de 2 stammen nog bestonden, want die 10 stammen waren lang weg, die sidderden en die beefden aan alle kanten. Wat is nou zo'n klein minilandje tegen zo'n machtige wereldrijk dat zoveel had veroverd? En in die tijd spreekt Nahum de woorden Gods uit. Ik ga even wat op een rijtje zetten, zodat u het ook een beetje bij elkaar hebt als het gaat over de tijd. Ik zei net dat het 10 stammenrijk al was weggevoerd. Hoofdstad van het 10 stammenrijk was Samaria en dat was onder een zekere koning Salmaneser in het jaar 722 voor Christus viel Samaria. Ziet, dat is dus veel eerder gebeurd, hè? Samaria viel in het jaar 722 voor Christus. 10 stammenrijk is toen weggevoerd. Nou, dat is een belangrijke jaartal. Sorry, ik maak een fout. Dat is niet Salmaneser. Die had ik net trouwens. Die man heet, ja, al die verschillende namen. Sorry. Ik heb ze niet allemaal uit mijn hoofd geleerd, hoor. Sorry. Hé. Hey. Ook dat nog. Is dat erg? Is dat een permanent shift? Permanent. Oh! Oh, jongens. Is dat nou toch? Er ligt er eentje in... in het zijvakje. Jan-Peter? Bij de ingang, links, dat hok waar ze willen stellen. Daar links in die kast. Ja, daar. Die man heette, ik zal pas zijn naam verklappen, die man heette Sargon. En die komt ook ergens in de Bijbel voor, dus vandaar dat ik hem ook noem. Ik ga u niet allerlei vermoeien met allerlei, maar dat is wel een belangrijke man. Sargon, die veroverde het 10 stammenrijk Samaria en voerde de 10 stammen weg. Sargon. En dan krijgen we in het jaar 705, dan krijgen we koning Sanherib. En die kennen we wel, Sanherib, de trotse Sanherib, die kwam naar Hiskia. En ja. Ja, die is het. Ja, nee, die heb ik zelf gekocht, dus ze zijn goed.
Kijk, als je het overheen gaat en dan eraf gaat.
Hé!
Het lost het als het ware op.
Geweldig.
Heb ik het nu te doen, hoor?
Nee. 705 van koning Sanherib. En die kennen we inderdaad van Hizkia en de verovering van Juda en de belegering van Jeruzalem. En dat de Heere door een machtige engel 185.000 man van de Assyriërs dood. Nou, en dan komt er weer eentje onder. En dat is een man die... ik noem even zijn naam. Esarhaddon. Een naam, hè? Jongen. En die... Ja, het rijk werd steeds machtiger. En die Esarhaddon, die wilde al Egypte veroveren, maar die stierf onderweg. En toen kregen we de machtigste koning. Dat is inderdaad Assurbanipal. En... Wat zeg je?
Nee, ik
probeer het even in te halen. Oh, dit is Sargon. Ja. Assurbanipal, dat was dus de machtigste man van het wereldrijk. En die stootte inderdaad door en die veroverde het. En nou zitten we in de tijd van Nahum. En dan 612, dan valt Nineveh. Dat heb ik al gezegd. Nou, dan weet u een klein beetje hoe het in elkaar zit. Nummer 3. Ja, gaat het u al duizelen? Dan moet je even aan de bel trekken. Is dat duidelijk? Nummer 3. De schrijver. Nahum, dat is... als je het leest in het Hebreeuws... dan is dat qua vorm eigenlijk een heel hoog poëtisch gehalte. Dus het is een heel dichterlijk boek. Ik weet niet hoe ze dat in de MBV hebben gedaan. Qua lettertype. Ja, zie je, dat staat ook een beetje in... Ja. Het is dus echt een dichterlijk boek. Het is een man die dichterlijke gaven had. Er staat ook iets heel aparts in hoofdstuk 1, vers 1. Er staat, de last van Nineveh, het boek van het gezicht. Het boek. Het was niet zozeer een verkondiging wat hij deed. Een profetie uitspreken op de straten van Juda of de straten van Jeruzalem. Of eventueel op de straten van Nineveh. Maar hij schreef een boek. Een pamflet. En dat pamflet met de woorden Gods, Nahum, een boekje Nahum. Dat boek verspreidde zich als het ware. En dat werd zo gelezen. Dat was ook wel logisch dat hij dat ook op zo'n manier deed. Want je moet bedenken, Nahum was een profeet van God. En Manasse was koning in die tijd. En Manasse was een zeer goddeloos mens. Dus, als zou hij daar zomaar staan te preken, had je grote kans dat ze hem zouden oppakken na hem. En dat hij in de gevangenis of gedood zou worden. Want Manasse die doodde de heiligen gods. Dus hij deed het als het ware via de geheime pers, zouden we nu zeggen. Via een pamflet. En zo ging het rond. De ondergrondse, ja, en dat beeld kom ik dadelijk, pak ik op, om het helemaal duidelijk te maken. Een pamflet, en dat is uniek. Nummer 4, de boodschap. Nou, de boodschap zou ik in één zin kunnen zeggen. De boodschap is, het gaat hier over de onafwendbare val van de stad, de hoofdstad Nineveh. De machtigste stad in die tijd. Te vergelijken met nu, ja, New York of zo. Nou, stel je voor dat ik een pamflet zou schrijven over de ondergang van. Ja, bijna denken aan de Twin Towers. Op zo'n manier, hè? Zoiets. Alleen dan vanuit een heel andere bron. De onafwendbare, het gericht over Nineveh. Aanstaande verwoesting van Nineveh. De zondebeker van de Assyrische wereldmacht was overgelopen en Gods gericht was in aantocht. En je kan dus zeggen, het was ook een echte oordeelsprofeet. Dat is in één zin. Je zou het ook in twee zinnen kunnen zeggen, de boodschap samengevat. En die twee zinnen zijn, hij verkondigt aan de ene kant oordeel over Nineveh en over het wereldrijk. En aan de andere kant troost hij de vromen, de godvrezende in Juda, die uitzien naar de verlossing, die uitzien naar de bevrijding van die onderdrukkende macht. Dus het is ook een troostboek. Hij heet ook troost. Trooster. Het is ook een troostboek omdat hij troost de vromen in Juda met het vooruitzicht dat de onderdrukkende wereldmacht zal ondergaan. En hij roept Jeruzalem bij voorbaat op om daar feest over te vieren. Vers 15 van hoofdstuk 1. Vier uur vier dagen, o Juda, en betaal in uw belofte. Want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Hij zal je al opgeroepen om bevrijdingsdag te vieren, terwijl ze nog onderdrukt zijn. Ja. Dat is de boodschap. De indeling. Ben ik bij nummer 5, geloof ik. Ja. De indeling van het boekje. Mijn inleiding is groter dan het hele boekje, kan je nagaan. De indeling. Je zou het grofweg zo kunnen zeggen. Hoofdstuk 1, dat is de verkondiging van het oordeel. Daar wordt het oordeel aangekondigd. De aankondiging van het oordeel. In hoofdstuk, dat is 1. Hoofdstuk 2 zou je kunnen zeggen, dat is de beschrijving van het gericht. Of de beschrijving van het oordeel. En hoofdstuk 3, dat zullen we de volgende keren gaan zien, dat is de motivering van het oordeel. Waarom God die stad gaat oordelen. God oordeelt nooit zomaar. God straft nooit zomaar. Het wordt in hoofdstuk 3 duidelijk gezegd wat de redenen zijn waarom die stad en dat rijk wordt geoordeeld. Hebben u nou een beetje gelezen in allerlei vertalingen? Wat vindt u nou het mooiste vers? Springt er gelijk uit. Hoofdstuk 1 vers 7. Hoofdstuk 1 vers 7. Ja, dat is inderdaad het mooiste vers. Dat houden we voor de volgende keer. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent allen die op hem vertrouwen. Je zou het kunnen zeggen. Weet je wat nou de bedoeling is? Dat is nummer 6 trouwens. De indeling heb ik gehad. De bedoeling van dit boekje. De bedoeling van dit boekje. Kan je kunnen zeggen. Dat is twee dingen. Aan de ene kant om te wijzen op de heiligheid en de rechtvaardigheid en de macht van God. Al ben je een wereldmacht, maar God staat erboven. En tegen God kan je het niet uithouden. Al ben je de machtigste man van de hele aarde. Gods heiligheid, rechtvaardigheid en macht. Hij heeft macht over de wereldrijken, ook in onze tijd. En als je zijn wetten overtreedt, dan staat vroeg of laat de ondergang te wachten. Gods verontwaardiging tegen die trotse, verwaten Assyriërs. En de tweede is niet alleen te wijzen op Gods heiligheid, maar ook te wijzen op Gods troost, of Gods genade, of Gods goedheid. Ik zie het zo mooi in hoofdstuk 1. Je zou kunnen zeggen, in hoofdstuk 1 vers 2 zie je inderdaad die heiligheid. De Heere is een wreker. En in hoofdstuk 1 vers 7 zie je zo prachtig zijn goedheid. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Ja, aan de ene kant dus negatief, Gods verontwaardiging. Aan de andere kant hoop en troost voor allen die verlangen naar verlossing. Nou, en dan het zevende punt. En dat zijn een aantal kenmerken van dit boek. Ik heb al gezegd, het mooiste vers vind ik als 1 vers 7. Misschien is het goed om eventjes nog te wijzen op een paar kenmerken. Het eerste is dat het opvalt dat Nahum, als enige van de kleine profeten, dat hij de zonde van Juda, zijn eigen volk, niet noemt. Terwijl er heel veel grote en kleine profeten zijn die altijd gericht zijn tot hun eigen volksgenoten. Denk erom dat dat volk een goddeloze levensstijl had in de tijd van Manasse. Het was een dieptepunt eigenlijk in Juda. En toch geen woord in het boekje Nahum over de zonde van zijn eigen volk. Alleen maar een profetie gericht tegen die wereldmacht. Nou, dat is opvallend. Ik zou nog iets kunnen zeggen. Misschien, dat heb ik van een ander, maar wel erg mooi. Je zou ook kunnen zeggen, als u aan het schrijven bent, kan u dat mooi opschrijven. We hebben 12 kleine profeten, hè? 12 kleine profeten. En die 12 kleine profeten zijn onbekend. Nou, pas geleden een keer over Joël gepreekt. En Jona is natuurlijk wel bekend, maar de rest is vrij onbekend. Als ik u eens heel gauw mag vertellen hoe het nou precies zit. Dan moet u onthouden dat, dat Hosea, de eerste van de 12 kleine profeten, dat is de profeet van de liefde van God. Een ontroerend boekje. Joël en Amos, dat zijn de profeten van het recht van God. Recht doen. Rechtigheid. Jona. Oh, wacht, ik vergeet er een. Joël. Nee, heb ik al gehad, sorry. Obadja. Obadja. En Micha. Dat zijn profeten die vertellen ons over de trouw van God. Jona vertelt ons natuurlijk over de barmhartigheid van God. En dan krijgen we Nahum, Habakkuk en Zefania. Die spreken over het oordeel van God. Profeten die spreken over het oordeel van God. Dan krijgen we Haggai en Zacharia. Die spreken over het herstel van de tempel, dat wil zeggen het huis van God. En tenslotte Maleachi. Dat heeft een dominee genoemd die daar een boekje over geschreven heeft. De profeet van de advent van God. Hè? Zie, hij komt. Dan zit je op de drempel van het Nieuw Testament. Nou, hier zitten wij. Het oordeel van God. Mooi, hè? Mooi, ja, zeker. Dat is een hele heldere indeling om te zien. Ja. En dan heb ik nog iets wat ik u ga vertellen. Dat is inderdaad het opvallend dat van die 12 kleine profeten er dus 2 zijn die handelen over Nineveh. Namelijk Jona en Nahum. En wat is nou het verschil tussen die 2? Nou, allereerst de tijd. De tijd. Als ik het goed heb gereconstrueerd, dan zie je dat Jona die leefde veel eerder. Die leefde toen het 10-stammenrijk nog bestond. En die leefde zo grofweg, ik ga een beetje grofweg, die leefde zeg maar in het jaar 780 voor Christus. Nou, u weet, u kent zijn boodschap. Hij werd gestuurd om ook het oordeel van God aan te kondigen nog 40 dagen. En dan zien we dat die wereldstad, ook in die tijd al een grote stad Gods, dat die wereldstad in zak en as ging en zich bekeerde en berouw had en de Heere deed het niet. He, God spaarde die grote stad. En hij hield rekening zelfs met de kinderen en met het vee. Hij deed het niet. Gods grote geduld met Nineveh. Het was zelfs voor Jona te groot. Maar wat gebeurt er? Later viel die stad toch weer terug in een zonde, in een goddeloosheid, in een vroegere zonde en slechtheid. En we zien dat die opwekking of die bekering in de tijd van Jona, dat niet beklijfde, dat niet, die ouders wel, maar die kinderen, die kleinkinderen, niet, die vielen weer terug in de zonde die voorheen gedaan werd. Nou, en dan zijn we, kijk eens, dit was Jona, en ik zei net 650 voor Christus, dat was Nahum. Dus die stad heeft na Jona nog, even kijken, 130 jaar bestaan, hè? Zo groot was Gods geduld. Kloppen mijn rekenkundige getallen? Zo groot was Gods geduld. Hoeveel tijd kreeg Jona, hoeveel tijd kreeg Nineveh in de tijd van Jona? Nog 40 dagen. 40 dagen. Als ik u nou vertel, het is toch wel fijn zo'n bord, hè? Dat kan ik toch eens even laten zien, dat Nahum profeteerde in 650 voor Christus. Dat was zijn profetie, dat was een pamflet wat rondging. En dat het vervuld werd in het jaar 612. Dus dan zit er grofweg tussen 612 en 650, zit er bijna nog 40 jaar geduld van God. Hier was het 40 dagen, maar tussen de aankondiging van de val en de definitieve val zit toch nog, 38 jaar, dus bijna 40 jaar. Zo geduldig is de Heere God. Hier zit natuurlijk wel een waarschuwing in. De eerste waarschuwing is altijd voor oppervlakkige bekeringen. De waarschuwingen ook van bekeringen die niet blijven zijn. Of ouders, hè? Die zat natuurlijk, dit was de eerste generatie. En dan kwamen natuurlijk kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Die dus niet in de voetsporen gingen van die mensen die zich bekeerd hadden in de tijd van Jona. Bekeringen en weer terugval, oppervlakkige bekeringen. God komt dat toch te straf. Een waarschuwing tegen oppervlakkig berouw. En dat we het met de bekering van onze ouders nooit zelf kunnen doen. En dat God uiteindelijk na veel geduld toch ook komt met zijn straffen. Goed, dit is de inleiding. Nou, wie heeft de vragen tot nu toe? Is het duidelijk? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, want... En nou kom ik op mijn voorbeeld terecht. Ik denk dat het inderdaad... Het staat de last van Nineveh. En God spraak over Nineveh. Dus het was een woord over die machtige stad. Ter vertroosting van de vromen in Juda. Maar dat zal zeker daar aangekomen zijn. Nou kom ik op mijn voorbeeld. Ik heb zitten denken, hoe kan ik dit nou vertalen naar onze tijd? Hoe kan ik nou een voorbeeld vinden dat je zegt van, hé, dat gaat nou een beetje leven? Toen dacht ik bij mezelf, afgelopen maandag was het 5 mei. Bevrijdingsdag. Stelt u zich nou eens voor de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Nederland bezet en dat machtige Duitsland met als hoofdstad Berlijn. Nou, en ook in Nederland had je dus pro en contra de Duitsers. Zoals je ook in de tijd van Israël, van Juda, Manasse, die heulde met Asse. En natuurlijk heel wat van het goddeloze volk, die ook heulde met Asse. Ook die hemellichamen aanbaden. Maar er waren natuurlijk ook getrouwen in Juda, die zich vasthielden aan het woord van God. En die moesten zich schuilhouden, want die werden natuurlijk vervolgd. Nou, stel je voor, Tweede Wereldoorlog, pro en contra de Duitsers. Stel dat er dan op het hoogtepunt van de macht van Hitler, laten we maar zeggen 1941-42, dat er een boekje, een pamflet, door de geheime pers, door de ondergrondse, vanuit Nederland over Berlijn zou uitkomen, de Duitsers op het toppunt van de macht waren, een profetie dat Berlijn totaal vernietigd zou worden en dat het Derde Rijk, dat is het Dritte Rijk van Hitler, er helemaal aan zou gaan. Nou, dat zou natuurlijk schokkend zijn. In dat boekje staat dan eigenlijk voor de rest niks over NSB'ers of zo. Maar als dat pamflet zich gaat verspreiden, u voelt wel, als je aan de verkeerde kant stond, net zoals Manasse en die goddeloze Judeërs. Ja, al spreek je dan in een pamflet met geen woord over de zonde van je eigen volk. Als je dat pamflet leest, dan weet je wel, hé, ik sta aan de verkeerde kant. Als het uitkomt. Het zou natuurlijk een grote belediging zijn voor de bezetter. En indirect voor de NSB'ers, die zouden daardoor worden aangeklaagd. Ze verkeerden in het gevaar om met de bezetter ten onder te gaan, als die boodschap echt waar is. En tegelijkertijd voor de getrouwen die zich verzet hebben tegen de bezetters, zou die boodschap, dat boekje, een geweldige hart onder de riem, een troost zijn geweest van, als dit waar is, en het is een woord Gods, dan is de bevrijding die komt. Dat wordt niet luidkeels op de straten verkondigd, maar wat ik zei, via de geheime pers. En het gaat van hand tot hand. En de getrouwen in Juda en de getrouwen, bij wijze van spreken in Nederland, die houden zich daaraan vast. Wie durft het op te nemen tegen de machtige Assurbanipal, die zelfs Egypte had veroverd. En toch, het gaat helemaal ten onder. De reus die dreunend stapt, die zal verstommen. Nou, dat is... Nou, ik heb het kader uitgezet en nou gaan we kijken wat er staat. Vers 1. De last van Nineveh. In vers 1 er wordt gesproken over de inhoud. Het adres, de auteur en de manier. De last, de inhoud, een last. Een last is, wat zegt een andere vertaling? Een opdracht. Godspraak, een opdracht. Ja, het is meer een boodschap. Een profetie die altijd oordeel inhoudt. Dus een oordeelsaankondiging zou je kunnen zeggen, hè? Ja. Ja, als predikant kan je dat ook een klein beetje voelen, hè? Het evangelie prediken, dat is een lust. Maar als je de zonde aan moet zeggen en het oordeel aan moet zeggen, dat doe je niet met een blij gezicht. Dan ligt er een last op je hart. Maar die last ligt er wel van Gods wegen en die moet eruit. Nou, zo hebben ze dat ook ervaren als een last. Profetieën, profeten gingen ook onder hun eigen profetieën gebukt, want het was een last. He, maar het was hen van Gods wegen opgelegd en dat moest gehoord of opgeschreven worden. Vandaar ook een oordeelsprofeet. De last. De last over Nineveh. Nou, daar heb ik al wat over gezegd. U ziet dat die last, die oordeelsaankondiging, geadresseerd is. Er staat een naamkaartje op. Voor Nineveh. Dat lees je eigenlijk heel vaak in de Bijbel. Als God zijn onheil of zijn heil aanzegt, dan staat er altijd een naam en een adres bij. Ze zijn geadresseerd. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Dat is geadresseerd aan dorstigen. En wie die dorstigen zijn, dat mag dan een dominee uitleggen. Maar het is wel geadresseerd. Komt allen tot mij vermoeid en belast. Dat is geadresseerd aan de vermoeiden en de belasten. En wie dat zijn, nogmaals, dat mag een predikant. Maar het is wel geadresseerd. En zo is ook deze oordeelsaankondiging. Wie niet gelooft, is al reden veroordeeld. Dat is geadresseerd dus aan de ongelovigen. Daar moeten we altijd op letten als in de Bijbel beloften of dreigingen lezen. Dat zal ook van belang zijn dadelijk bij de versen 2, 3 en 4 over dat wreker zijn van de Heer. Nineveh, dat is het adres. Nou, ik heb al gezegd, het is een boek. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Een boekje, een pamflet. En het is ook, staat er een visioen, een boek van het gezicht, een visioen. En dat is ook belangrijk, want ik noemde net het voorbeeld van die Tweede Wereldoorlog. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat zijn de politieke inzichten van meneer die of mevrouw die. Hier gaat het niet om het politieke inzicht van meneer Nahum de Elkoziet. Maar het is een last, een godspraak. Hier gaat het over goddelijke openbaring, wat hij gezien heeft, gekregen heeft, geopenbaard werd door God. En dat staat in dat pamfletje. Het is dus niet iemand die zomaar zijn eigen mening geeft, van over een paar jaar, is die hoofdstad er niet meer. Maar dit zijn Gods spraken. Nou, dat is vers 1. Ik ga naar vers 2. Een ijveren God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere. Aan zijn wederpartijen en hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Als je dit leest, dit is een heel indrukwekkend begin. Dit is ook heel huiveringwekkend. De inzet van deze prediker. Geen enkele predikant die zo begint. Maar deze profeet begint zoals een last des Heeren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit, en dat is mijn gebrek misschien, dat ik zo God aangesproken heb. Of dat ik zo over God gesproken heb als een wreker. Hier tot driemaal toe in één vers komt het zomaar opeens naar voren. Dit is om te beven. Om te beven. De Heere is een vergelder. Hij reageert op het kwade met toorn en straf. Maar we moeten goed lezen. We moeten goed lezen. Er staat ook die naam van Heere met 5 hoofdletters. En dat staat in vers 2, Heere, Heere, Heere. En vers 3, de Heere. En dan nog een keer de Heere. In vers 2 en 3 staat 5 keer de naam Heere. En dat wil zeggen dat de God die hier aangesproken wordt als de verbondsgod. Dus die wraak, dat wreker zijn, dat heeft niet zozeer betrekking op zijn eigen volk. Maar dat heeft betrekking op de vijanden van hem en zijn volk. De naam Heere wil zeggen de verbondsgod die het opneemt voor zijn verbonds volk. Dus de wraak is bedoeld, de vergelding is bedoeld voor de vijanden van God en zijn volk. Het is trouwens ook heel apart, even tussendoor, vers 2 tot en met 8. Je gaf het al aan in die, wat is dat, het boek of is dat MBV?
Nee, dat is KBS.
KBS? Nee, KBS. Dat is de katholieke wereldwoord. En daar staat inderdaad, daar staat in vers 2 tot en met 8, dat is ook heel apart, dat is een dichtvorm. Dat staat in, dat is een acrostigon. Dus het begint met een A, en dan een B, en dan een C, en dan, tot en met een K. Dus we zouden zeggen, het halve alfabet, zo begint het, hè? A, B, C, zo begint het. Dus qua vorm is het inderdaad ook weer poëtisch, dichterlijk. Het halve ABC zijn de beginletters van vers 2 tot en met 8. De psalm van Nahum, zo wordt vers 2 tot en met 8 ook wel genoemd. Er staat ook ijverig God. Wat wil dat nou zeggen, dat God een ijverig God is? Jaloers? En wat denkt u dan? Wat voor soort jaloersheid?
Nou, dat God geen eer gunt die men een ander geeft. Hij wil de eer ook opeisen voor zichzelf.
Ja.
Dat ook zonder zijn om hem te geven.
Ja, 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 precies. Hij geeft zijn eer niet aan een ander. De Heer is jaloers, ijverig. Zoals een man jaloers is als zijn vrouw met een ander ervan doorgaat of andersom. Dan ben je jaloers, want je hebt recht op haar en de liefde die zegt van, maar je bent van mij alleen. En ik deel je niet met een ander. En zo is de Heere jaloers. Als ik dat eens mag toepassen, we zien het trouwens ook in de 10 geboden, hè? De Heer is een naijvere God. Als ik dat eens mag toepassen, God is jaloers op mijn liefde. Op mijn liefde. Hij koos mij uit, mag een christen zeggen. En als ik anderen kies, kan God het niet hebben. Dat is jaloers. Hij kocht mij met zijn bloed, zegt een christen. En God kan het niet verdragen als ik denk dat ik van mezelf ben. Of dat ik heul met de wereld. Hij kan het niet verdragen als er tussen mij en tussen hem iets staat. Dat is naijverig jaloers. God is jaloers op mijn vertrouwen. Op mijn vertrouwen. Hij staat niet toe dat ik mijn vertrouwen stel op mijn eigen wijsheid. Of mijn eigen goede werken. Of op de wijsheid van een medechristen. Zelfs dat niet. De Heere is blij als we op hem leunen, op hem alleen. Maar geen vlezen arm tot ons vertrouwen stellen. God is jaloers, dat wil zeggen ook op met mensen met wie wij omgaan. Ik las in de voorbereiding iets wat mij trof. Er zou niemand moeten zijn met wie we zoveel zouden behoren te spreken dan met Jezus. Maar als wij met mensen meer gemeenzaam zijn, als we zelfs het gezelschap van mede-christenen meer begeren dan de verborgen omgang met God, dan wordt God jaloers. Begrijpt u? Dan wordt hij jaloers. Dan is dat smartelijk voor hem. En ik denk dat de Heere beproevingen in ons leven zendt om ons los te weken van het schepsel en om ons vast te hechten aan hem alleen. Dat wil de Heere, dat wij hem volkomen vertrouwen. Ik heb eens een man gekend in mijn eerste gemeente, die kerkte ook bij mijn oude baas. En die zei heel eerlijk, was een jarenlang ouderling geweest, een godvrezende man ook. En die zei, weet je wat ik nou zo moeilijk vind? Dat vergeet je dan in mijn zulke gezegdes. Hij zegt, vertrouwt u op de Heer? Hij zegt, ja, dat doe ik wel. Maar weet je wat ik nou het moeilijkste vind? Om nou met de dichter van Psalm 84 te zingen, welzalig hij die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Hij zegt, dat vind ik nou zo moeilijk. He, want ik vertrouw hem maar dat geheel. Nou, daar zit nou dat jaloers in. Hè? De Heere wil zijn eer. Ik wil voor je zorgen, maar dan wil ik het ook helemaal doen. Weet je wat me ook opvalt? Dat is dat die wraak in vers 2, dat wreken. En de troost, Nahum, troost. dat dat samengaat. Aan de ene kant de vergelding op de vijanden van God en de vromen. En dat daar ook troost in ligt. Is het u wel eens opgevallen in de catechismus bijvoorbeeld? In zondag 19. Als het gaat over de wederkomst van Christus. Waarin de Heere zal komen om te oordelen. Ook weer dat vergeldingselement. Al zijn en mijn vijanden. Dat de wederkomst van Christus in zondag 19 van de catechisme begint met wat troost u de wederkomst. He, dus vergelding en troost, dat kan dus samengaan. Zie Nahum en zie de catechismus. En als u een beetje psalmvast bent, er staat in psalm 94, vers 1. O God der wraken, verschijn blinkend. Maar in diezelfde psalm staat een schitterende tekst. Daar staat ook in diezelfde psalm 94. Als mijn gedachten in mij vermenigvuldigd werden, zo hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Ziet u dat dat dus samen kan gaan? Wraak en troost. Wat dat betreft een woord van de Engelse Thomas Watson. Als je nou kijkt naar die vromen in Juda, hè? Neem het beeld van die bezetter. Als je kijkt naar die vromen, die getrouwen die er toch nog waren, die handjevol getrouwen in de tijd van Manasse. Die werden natuurlijk onderdrukt door die bezettende macht. En ze werden ook nog onderdrukt door die heuler, die Manasse. Ze werden onderdrukt. Maar deze die zouden worden verwoest. En dan zegt de Engelse dominee Thomas Watson, die zegt, het is voor Gods kinderen, voor de christen, het is beter om de roede te voelen, die bezettende macht, dan om de bijl te voelen. En dat is Gods oordeel. Liever de beker der verdrukking, dan de beker der vervloeking. En die zou Asser drinken. Liever de toren van mensen, Manasse, de goddeloze Manasse, Asserbanipal, liever de toren van mensen, dan de toren van God te moeten voelen. Zoals hier verkondigd wordt op de vijand. En dan staat er een prachtig vers in vers 3. Dat moet u vooral ook onderstrepen, vind ik. De Heere is langmoedig. Toch van grote kracht. De Heere is langmoedig. In het Engels staat slow to anger. Langzaam tot toren. Langzaam tot toren. Dat is een geweldig woord. Ik ben blij dat het er ook hier staat, te midden van die huiveringwekkende inzet. De Heer is langmoedig. Als genade van God komt, dan komt het op vleugels de wereld in. Zo snel is God om genade te geven. Maar als toren komt, die komt met langzame voetstappen. Zo is God. Als het gaat om vergeving, is de Heer mild en snel. Maar als het gaat om toorn, dan is God langzaam. Waarom? Omdat hij geen plezier, geen lust heeft in de dood, ook die van een zondaar. Gods genade scepter, denk aan Esther, Gods genade scepter in deze genadetijd is nog altijd uitgereikt. Maar het zwaard van zijn recht, dat zit nog in de schede. En een doorboorde hand, die houdt het nog vast. Dat is langmoedig. Dat is langmoedig. Het komt er een keer uit. Maar de Heere houdt er zijn handen nog op. En waarom doet de Heere dat? Waarom is hij geduldig? Omdat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. En ook omdat hij niet wil dat er enige verloren gaan. 2 Petrus 3. Daarom dat de Heere ook, en dat was een les die Jona moest leren. Daarom dat de Heere ook, en hij deed het niet. Daarom niet alleen 40 dagen, maar in de tijd van Nahum nog 40 jaar tussen de aankondiging en de vervulling van het gericht. Langmoedig. Nou, als laatste, Gods geduld. Langzaam in toorn. En dan staat er ook iets heel aparts. Want, even kijken hoor. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht. We mogen Gods geduld nooit misbruiken. He, we mogen niet zeggen, nou ja, de Heere die oordeelt niet direct, dus wij kunnen wel doorgaan met zondigen. Wie dat doet, die vergist zich. Want de Heer is niet langmoedig in die zin van dat hij niet kan straffen, doch van grote kracht. Eigenlijk is het een heel bijzonder vers, vind ik. God heeft macht over zichzelf. Als je kijkt naar hoeveel goddeloosheid de Heere aan moet horen. Hoeveel onrecht er is in de wereld, hoeveel smaad, hoeveel terging er is, hoeveel gespuugd wordt op God en zijn gezalfde. En God verdraagt dat nog. Dat is goddelijk. Het gevoel van recht vraagt, Heere, doet er wat aan. Uw glorie duldt dat toch niet? Dat u zo door het slijk gehaald wordt. En dat uw zoon zo, pas geleden was er ook weer een of ander pamflet, waar Christus als een hond werd afgebeeld en aangelijnd. Dat zijn toch verschrikkelijke dingen? Stond in de krant. En dat God nog langmoedig is. God beheerst zichzelf, mag ik dat zo eens zeggen? De almacht, er is een kracht die Gods almacht beheerst. Om het nou eens even cryptisch te zeggen. En die kracht die zijn almacht beheerst, is groter dan zijn almacht. Maar er staat ook achter, hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Het komt wel. En voor die macht van God hoeven we, als we in Christus geborgen zijn, niet te schrikken. Kijk, wij zouden zeggen, ja, daarom zijn wij mensen en geen God. Hè? Als je zo lang en zoveel gesmaad wordt, dan zou je al lang in toren uitgebarsten zijn en de hele aarde hebben weggevaagd. De Heere doet dat nog steeds niet. Wat is de Heere langmoedig? En dan wordt in vers 4, 5 en 6, dat is het laatste, dan wordt eigenlijk die toorn van God, als die komt, ook beschreven in natuurverschijnselen. Nahum gebruikt bepaalde beelden uit de schepping om dat beeld van God als wreker, vergelder, duidelijk te maken. En die beelden doen je beven. Hij zegt in vers 3, des Heren weg is in wervelwind, in het tornado, storm. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Als de Heren komt, dan doet hij altijd stof opwaaien. Als hij komt in genade, Handelingen 2, dan doet stof opwaaien, maar ook als de Heren komt in oordeel. Wervelstorm die niets en niemand kan tegenhouden. Denk aan de vreselijke dingen die gebeurd zijn in Burma bijvoorbeeld. Wervelstorm. Daarmee wordt hier zijn toorn vergeleken. Alles blaast hij omver, al ben je een machtig wereldrijk. De grootheid wordt weggevaagd, ondersteboven door de Almachtige. Wolken, wind, en dan wordt er ook nog zee genoemd. Hij schelt de zeeën, maakt ze droog. Ter herinnering natuurlijk aan de Rode Zee en aan de rivier de Jordaan. Hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwijnen weg. Ook verdort kwijnt weg de bloem van Libanon. Nou, Bazan, dat lag een beetje hier, hè? Wat kwamen er uit Bazan? Koeien. Ja, inderdaad. De koeien van Bazan. Vee. Het vee. Ja, inderdaad. Dat waren Amos die in begin zo zijn preken. Dan kijkt hij de vrouw in de gemeente aan en zegt hij, ga je koeien van Bazan. Nou, zo ver ben ik nog nooit gekomen in mijn carrière. En zou ik maar niet doen ook. Ja. Ja. Karmel, dat ligt hier, dat puntje. En Karmel, daar komt lekkere wijn vandaan. Karmelwijn, precies. Ja. En Libanon, dat ligt hier een beetje. En Libanon daar. Daar heb je de cedes vandaan. Inderdaad, de bomen. Hè? Ook een beeld van vastheid en zo. En alle drie zullen verdorren. Hè? Droogte. Droogte. Dan staat er in vers 5. De bergen beven voor hem. Een aardbeving. Als de Heere komt in zijn grote machtige daden van heil. Pasen. Goede Vrijdag. Aardbeving. Maar als de Heere komt in toorn. Aardbeving, de bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht, hè, bliksemvuur. En de wereld en allen die daarin wonen. Wat bij ons een vastheid geeft, bergen, er is niks zo vast als een berg, dat beeft voor God. Er staat in vers 6 tenslotte, wie zal voor zijn gramschap bestaan? Wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De rotstenen verbrijzelen voor hem. Denk aan Elia, waar je ook ziet dat die storm op een gegeven moment voor Elia uitging als hij in die holte staat. En dat die storm de rotsen verbreekt. En de kracht, de macht van God. Ziet u trouwens in vers 6 verschillende woorden voor Gods toorn? Gramschap wordt genoemd, de hittigheid van zijn toorn en de grimmigheid. U moet wel bedenken dat Gods toorn niet een woedeuitbarsting is, met eerbied gesproken. Maar altijd een rechtvaardige toorn. En je ziet dat in vers 7, daar gaan we volgende keer over spreken, dat het niet zomaar is dat iedereen en overal alles wordt weggevaagd. Want de Heer, ook in toorn gedenkt hij des ontfermens. En hij gedenkt aan die vromen in Juda die onderdrukt worden door het goddeloze regime. De Heer is goed en dat blijft hij ook in toorn voor degene die hem verwachten en die op hem betrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat zijn toorn dus daarom niet komt. Nee, Gods toorn zou u kunnen omschrijven niet als woede, maar als Gods rechterlijke reactie op het kwaad. De Heer houdt dat in, maar er komt een vergelding, een rechterlijke reactie op het kwaad. Nou, dat zijn de versen 1 tot en met 6. Nou, u mag nog vragen stellen, want ik verbaas me over mezelf. Ja. Ja.
Wat is de oplichting in vers 5? De oplichting van de aarde is dat het op de aardbeving duidelijk om te tillen.
Ja, kan ook. Ja. Hoe zegt een aarde? Ja, ik heb bliksem en aardbeving. Hoe zegt een andere vertaling dat? Oplichten. Rij en de aarde ligt op. Oké, de heuvel smelt weg. Ja, het zijn in ieder geval allemaal natuurverschijnselen die genoemd worden. Ontzagwekkende natuurverschijnselen om, als het ware, het majesteitelijke aan te geven van het komen Gods in het gericht. Ja, zeker, ligt op. Ja. De Karmel, ja, dat is natuurlijk ook weer bekend van Elia. Hè? We hebben er gereden, toen we er waren, we zijn er doorheen gereden. En je hebt daar prachtige wijnvelden en een mooi gebied, een vruchtbaar gebied ook. En je kan het puntje van de Karmel, kan je zelf, staat er een standbeeld van Elia. Met zijn zwaard in zijn hand, u weet het geweest. Ja, dat is de Karmel. En hier heeft Elia ook gebeden, hè, met die Baalspriesters, en gebeden om regen. Dat is het. Dat is Karmel. Karmel, zo komt van kern. Dat betekent hoorn. En dit is als het ware een hoorntje. Daarom, dat is zo genoemd. Ja. Ik hoop dat in ieder geval... Ja, Suzy. Ja. Nou, het is een hypothese. Dus mensen zeggen, zo zou het gegaan kunnen zijn. Hoe het nou precies is, dat weet je natuurlijk niet. En dit zou ook, hoofdstuk 1 vers 1, dat kan ook een latere opschrift zijn geweest. Dus of die nou wel of niet, dit is wel geïnspireerd, ho. Het is niet zo dat ik dat... Nee. Maar hoe dan ook, in ieder geval... Wij kijken naar dat woordje boek en dat is opvallend. En hoe dat toch dan wel of zonder naam, in ieder geval, het heeft zich wel verspreid. Ja. Nou goed, mensen, de inleiding hebben we gehad. Ja, zeker.
We hadden het over visioenen en zo.
Ja.
En ook over de Tweede Wereldoorlog. Maar mijn grootvader die kwam hier vroeger in Rotterdam bij een mevrouw. En dat was hier uit het gezelschapsleven.
Ja. Dat geloof ik dat kan, hoor. Ja, zulke dingen gebeuren, denk ik ook, ja. En wat je natuurlijk ook hoorde, dat heb ik in mijn eerste gemeente ook gehoord, dat bijvoorbeeld mensen, dat jongens vermist werden. die waren weg. En ja, zijn ze nou gestorven? Of, en dat, dat soms ook, ja, ouders. Ik denk aan een moeder die dicht bij de Heere leefde, een vrome moeder was. En die mocht echt geloven dat, dat haar zoon terugkwam. En dat is ook letterlijk gebeurd. Alleen dat ging wel door het omhoog heen. Maar ze dachten, ja, die komt niet meer terug. Die is dood of die is gesneuveld. Maar die kwam toch terug. En dat zijn ook van die dingen. Hé, hey, Gods verborgen omgang, hè. Waarin dingen bekend worden gemaakt. Ja, ja, zeker. Ja. Goed mensen, nou, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Volgende week dus niet. Die week daarop beleven en welzijn. Dan gaan we verder met hoofdstuk 1, vers 7 tot en met 15. Dan behandelen we het tweede deel van Nahum 1. We gaan samen nog een vers zingen. Eens even kijken. Laten wij zingen psalm, even kijken, 74, is die bekend? Ja, dat is, ja, psalm, ja, ja, de wijze van 116. Ja. Psalm 74. Vers 2 en vers 4. Zullen we samen de Heere danken. Groot en machtige God in de hemel. Wij komen tot u aan het einde van deze avond. Het einde van deze Bijbelstudie. We hebben samen uw woord mogen openen. En mogen graven in de verborgen schatten van uw woord. Dat onbekende boekje wat Gods woord is. Waar u, wat u hebt laten optekenen om ons daarmee te waarschuwen en te vertroosten, allebei. Heren, we hebben mogen zien hoe u mensen die tijd van bezetting, onderdrukking, een boodschap gaf. Een boodschap van uw macht, maar ook van uw trouw. Een boodschap van uw heiligheid, maar ook van uw langmoedigheid. We hebben het allebei vanavond onder ogen gehad. Heren, dat u een wreker bent. Dat u vergeldt uw toorn. En heren, wie kan verdragen uw toorn? Als we dan denken aan uw zoon, de Heer Jezus. Dat hem bloedig zweet uitgedrukt werd in de hof. Toen hij de beker van toorn zag die hij moest drinken. Als we denken aan het aloude formulier wat zegt dat u, o God, eer dat u de zonde ongestraft liet, dat u gestraft hebt met bittere en smadelijke dood aan het kruis van uw zoon, dat uw toorn tegen de zonde zo groot is. O Heer, als we daarover nadenken, dan worden we bang, niet voor u, maar wel bang voor het verschrikkelijke van de zonde. Bewaar ons ervoor, o God. Doe ons het gewicht van de zonde ook meer beseffen, opdat wij het meer zouden ontvluchten en dichter bij u zouden leven. Wat een geweldige troost als we mogen weten, door genade, door het kinderlijke geloof in u, Heer Jezus, dat u ons gered hebt van die toekomende toorn, die er niet alleen was over Nineveh, maar die er ook zal komen straks, spoedig, als u terugkomt. Heere, geef dat we dat allen mogen weten uit genade, van die Jezus, die ook mij heeft gered van de toekomende toren. Heren, zo willen we u danken voor uw woord. Mogen we het nog overdenken, bemediteren, dat er plaats mag krijgen in ons leven. En dat we ook anderen nog mogen heenwijzen naar die ene redder, die groot van kracht is en die ook nu nog langmoedig is, die geen lust heeft in onze dood, maar dat we ons tot u zouden bekeren en geborgen zouden zijn voor de dag der wraken. Wat een ontzaggelijk wonder dat we nog mogen leven in de dag der genade. O Heere, dat we die tijd ook mogen uitkopen. En dat er nog velen rust mogen vinden. Veiligheid en vrede bij de Zoon van uw eeuwige liefde. Behoed ons op weg naar huis. En dank voor alles om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot over 2 weken dus.